We zitten in een nieuwe serie, mensen. We hebben een jaarthema en die heet Grow. En we zijn bezig om ons leven te helpen groeien. Want ons leven groeit altijd. Ons leven ontwikkelt altijd. Maar het aan onze keuzes welke kant die op ontwikkelt. Willen we goede dingen zien in ons leven of niet? Willen we vrucht hebben die ons leven verder brengt of willen we dat niet? Dat zijn allemaal onze keuzes. En daar hebben we dit jaar helemaal voor. Op verschillende gebieden praten we over groeien. Persoonlijk groeien met God. Persoonlijk groeien in je leven. En persoonlijk groeien in je relaties en alle gebieden. Daar ga ik zo nog over hebben. Maar het gaat om persoonlijke groei. En dat heeft effect op elkaar. Want als de een groeit, groeit de ander mee. Zo werkt dat in een gezin. Als eentje ontwikkelt, dan ontwikkelt de mensen om hun heen. Die ontwikkelen mee. En dus, dat is de hele bedoeling van kerk. De bedoeling van kerk is dat jij individueel groeit, dat jij de potentie eruit haalt die God in jou heeft gelegd en dat de rest daarvan geniet. Wist je trouwens dat de gaven en talenten die je hebt ook bedoeld zijn voor in de gemeente? Die zijn niet bedoeld voor jezelf. Die zijn bedoeld om te delen, om mee te doen, zodat andere mensen groeien. Dus als je dat nog niet doet, dan roep ik je op. Ga een gemeente in, of het nou deze is of een andere, dat maakt niet uit. Ga een gemeente in en ga inzetten wat God je gegeven heeft, want daar is het voor bedoeld. Dan ga je ook merken dat je daar gelukkig van wordt. Okay. Geeft niks, ik blijf een beetje duwen totdat jullie wakker worden. Maar dat samen groeien, dat is ook het doel van de kerk, is om als een lichaam gezond te worden, te groeien en te ontwikkelen. Dat is ook de oproep of de taak die de Bijbel ons als leiders geeft. En dat geldt niet alleen voor gemeenteleiders. Dat geldt voor teamleiders. Dat geldt voor connectleiders. Dat geldt voor gezinsleiders. Iedereen die leidt. En als het goed is, leid jij ook je eigen leven. Toch? Hoop ik wel. Zo niet, dan is het nu tijd om regie terug te pakken. Ik leid mijn eigen leven. Ik maak mijn keuzes. Maar voor leiders, en de Bijbel zegt dat leiders zijn aangesteld door God om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Dat is heel deftig NBG-taal voor, wij moeten jou helpen om wat God in jou heeft gelegd, om eruit te halen, omdat niet alleen jij daar beter van wordt, maar ook de gemeente en dus ook de wereld. Dat is het doel van de gemeente, is om de mensen te laten zien, Jezus leeft. Hij is echt. Hij heeft ons bevrijd en hij heeft ons geroepen om de wereld te winnen. Dat is waar het voor bedoeld is. Daarom is het thema Grow zo relevant. En deze maand gaan we het hebben over healthy, over gezonde keuzes maken. Want zoals ik al zei, we groeien allemaal. En afhankelijk van de keuzes die je maakt, is dat een gezonde kant op of niet, of minder. Maar God wil dat wij gezonde keuzes maken, zodat ons leven, ons lichaam gezond wordt. En gezond blijft. Want iedereen weet, als het gaat over gezondheid, of het nou gaat om gezond eten, of om sporten, of om nou, wat je ook allemaal bij bedenkt bij gezondheid, het gaat niet om één keer. Gezondheid, healthy life, betekent dat je niet alleen nu een keuze maakt, maar dat ook de rest van je leven blijft doen. De titel van deze preek is ook the rest of your life. De rest van je leven. Het is iets waarvan je voorneemt, oké, dit is gezond, dit ga ik blijven doen. Want als jij ontdekt dat sporten gezond is, en als je dat nog niet wist, dan heb je het nu ontdekt. Sporten is gezond. Hey. En als je dat één keer doet, dan is het niet daarna gefixt. Het enige wat je daarna hebt, is spierpijn. Als je één keer gaat sporten en je zegt, wow, nu ben ik gezond. Nou, dan voel je je niet gezond. Dan voel je spierpijn, maar het is de bedoeling dat je dat blijft doen. Een healthy life gaat niet over eenmalig gezonde keuzes, maar over de rest van je leven keuzes maken gebaseerd op een gezonde basis. En die gezonde basis, daar is waar Gods woord over spreekt. Gezonde fundamenten in je leven, principes van het koninkrijk van God. Daarom zegt hij ook, als je bidt, bid dan dat wat in de hemel gebeurt, ook hier gebeurt. Dat zijn koninkrijk ook zichtbaar wordt in mij. Dat zijn principes van het koninkrijk van God die in de hemel zijn, dat die hier ook werken. En als je die ontdekt, dat is niet alles. Het weten van een principe is niet voldoende. Weten dat sporten gezond is, verandert nog niks. Maar dat je je leven daarop gaat structureren. Dat je keuzes gaat maken, gebaseerd op kennis van het Koninkrijk van God, op goede fundamenten, op goede principes, om een gezond leven te krijgen en te houden. Dat is waar we deze maand over gaan hebben. Ik wil beginnen met een tekst uit Spreuken. En Annemiek had dit vorige week al voorgelezen en ze zei ze heel prikkelend, ik hoop dat het prikkelend was, ik vond het wel prikkelend, is dat ze zei, niet iedere belofte in de Bijbel is ook een belofte. Ik dacht, dat is spannend. Ze zei ze, dat is ook een hele sterke waarschijnlijkheid. En dan noemden ze deze, let op, in Spreuken. En als je denkt, waar ging dat over? Kun je gewoon terugkijken. Staat op de site, op de podcast, kun je gewoon luisteren. Gaat je helpen. Spreuken 22 vers 6 staat dit. Leer een kind van jongs af aan de juiste weg. En hij zal er niet van, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is. En dit is niet een belofte, dat als je nu een kind leert, ik heb er drie en ik heb het bewijs, dat als ze begin iets leert, dat ze de rest van hun leven zullen doen. Dat werkt niet. Maar ik heb wel gezien, want mijn oudste die is bijna 18 en die gaat binnenkort eigen keuzes maken. Dat doet hij nu ook al. Ik ben het niet altijd mee eens, maar hij is zo goed. Hij zet. Ik hou van je schat. Maar wat de waarschijnlijkheid is, is dat als jij een kind van jongs af aan leert wat een gezonde levensweg is, wat goed voor hem of haar is, dat hij dat als hij ouder wordt zelf ook gaat doen. En dat is een geestelijk principe. Dat is een geestelijk principe die eigenlijk ligt onder healthy. Dus als je gezonde keuzes maakt, dan is niet alleen the rest of your life, heb je daar profijt van, heb je daar voordeel van, maar het gaat zelfs verder, het gaat zelfs in generaties. We zien waar mensen een consequente, ongezonde levensstijl hebben, of het nou geestelijk is of financieel of in je eigen lichaam, komt dat vaak voort uit wat hun geleerd is. Ik zal je een voorbeeld geven van mezelf. Dus ik heb ergens in het verleden, en ik weet niet waar, want ik ben goed opgevoed, mijn ouders hebben hele goede dingen geleerd, eentje daarvan was, poets elke dag je tanden. Dat hebben ze me geleerd. Maar ergens, ik heb een soort aandoening dat mijn tanden niet goed sterk worden, niet goed aanmaken. Ze denken dat komt door penicilline van het zending zijn, dus dat zijn de offers daarvan. Maar ergens heeft een tandarts gezegd, ach weet je, als je poetst, dan maak je je tanden ook stuk. Want jij maakt dat spul niet aan. Dus ja, om het even. En dat heb ik opgeslagen als kind. Ik denk, mooi! Dus als ik poets, dan worden mijn tanden schoon, maar maak ze stuk. En als ik niet poets, dan zijn ze hoogstens vies. En ik heb echt moeite gehad, en nog steeds, om dat patroon van poetsen in mijn leven te krijgen. Bizar, hè? Hoe belangrijk is het om gezonde dingen te leren vanaf het begin, zodat je de rest van je leven dat blijft doen, zodat je er profijt van houdt. Bijna al mijn tanden zijn nep tegenwoordig. Moet je nog steeds poetsen. Healthy, een healthy lifestyle is niet iets wat je met één keuze bereikt. Een healthy lifestyle is iets waar je in moet investeren. Waarin je blijvende keuzes moet blijven maken om gezond te worden en te blijven. En ik wil vandaag met jullie hebben over vier gedeeltes in jouw leven. Waar eigenlijk je heel jouw leven uit bestaat. Vier gebieden waarin wij worden opgeroepen door de Bijbel, waarin we opgeroepen worden door God, om gezonde keuzes te maken. Want als we dat doen, dan hebben we een gezond leven. En gezond bedoel ik niet alleen lichamelijk. Maar dat is wel één van die gebieden. Eén van de gebieden is dat God ons lichamelijke gezondheid wil geven. Dat was ook het doel. Toen wij geschapen werden door God, was de bedoeling dat we met hem zouden leven en dat we volmaakt gezond zouden zijn. Door de zondeval is dat anders gelopen, dat weten we allemaal. Want we hebben allemaal last van iets gehad of hebben dat nog steeds. Het kan ziekte zijn, maar ook gewoon ouderdom. Ik zei al in de eerste dienst, toen ik 40 werd of zo, en toen ik vanuit de bank ging opstaan, sindsdien kreun ik. Ik weet niet of je dat kent. Maar ineens is opstaan een last geworden. Oké, en we kunnen weer. Misschien moet ik ook wat vaker gaan sporten. Maar een healthy lifestyle is iets wat voor the rest of your life je keuzes maakt op vier gebieden in je leven. Goede investeringen. Dus je ziet niet gelijk de vrucht nu. Zoals ik al zei, als je morgen gaat sporten, heb je hoogstens spierpijn. Maar als je dat blijft doen, dan ga je gezondheid merken in je leven. En het is niet alleen op fysieke gezondheid zo, het gaat om vier gebieden die ik ga behandelen. En die vier gebieden zijn dit. De eerste is fysieke gezondheid, dat heb ik net al genoemd. Het tweede gebied waarin je keuzes moet maken die gezondheid leiden, is in relaties. Daar kom ik zo nog allemaal op terug. Het derde gebied waarin je gezonde keuzes maakt, is je geestelijk leven. Maak gezonde keuzes geestelijk gezien. En het vierde, en daar ga ik het langst bij stilstaan, want die doet het meest pijn, financiën. Geld. Want ons leven bestaat eigenlijk uit deze vier dingen. Die bestaat uit onze lichamengesteldheid, hoe we erbij zitten. Het gaat over hoe we omgaan met mensen, het gaat over relaties. Het gaat over hoe we omgaan met God, het gaat over geestelijk. En het gaat over hoe we omgaan met geld. En dan denk je, hè, geld, is dat een wezenlijk deel? Tuurlijk, het valt wel in mijn leven, het is ook wel belangrijk. Maar valt dat in een wezenlijk deel van mijn leven? Ja. De Bijbel spreekt veel over geld. Sterker nog, meer over geld dan over de hemel. Nou, dan lijkt het me toch best een belangrijk dingetje. En dat komt steeds terug in iedere fase van je leven. En daar kom ik straks nog op terug. Maar daar eindig ik mee. Dus maak je borst nat en als je zegt, oh, die kan ik niet hebben, dan kun je nu nog weg. Hoe je het voor je moet zien is een regenton. En ik bedoel dan als een oude regenton. Weet je, niet zo'n gerecyclede plastic regenton die we tegenwoordig hebben, maar eentje met houten latten. Weet je, waar ze whisky in maken. Die ken ik tenminste. En die werkt omdat al die latten tegen elkaar aanzitten, hecht, en die zijn ook allemaal even hoog. Heb je dat beeld voor je? Ben je een beelddenker? Neem even die tijd om even zo'n regenton voor je te zien. Je moet je voorstellen dat die vier leefgebieden eigenlijk die latten zijn. En als jij dus die vier leefgebieden gezond hebt, dan kan jouw ton, jouw leven, kan veel water houden. Dat is goed, dat is gezond. Maar op het moment als één van die latten niet ontwikkeld is of ongezond is, dan loopt die ton leeg. Dus als we het hebben over deze vier leefgebieden, is het niet zo dat we zeggen, oh, 1, 2 en 3, die heb ik in orde, maar nummer 4, nee, die niet, maar dat maakt niet uit. Ik heb de gemiddelde goed. Nee, want dat betekent nog steeds dat die ton lek is. En dat je leven lek is. En dat je zegt, ik ervaar niet gezondheid in mijn leven. Ik zal je straks aan een voorbeeld laten zien dat alles met elkaar te maken heeft. Dus het is belangrijk dat we in alle vier de leefgebieden investeren met gezonde keuzes. En de meeste van ons zullen waarschijnlijk vanuit één of twee van deze gebieden geprikkeld raken. En dat we anderen denken, oh, die heb ik in orde. Nou, dat is top. Dan is dit alleen een bevestiging voor je. Maar die andere leefgebieden die wel prikkelen, ik geloof dat Gods geest ons daarin helpt. Want zijn verlangen is dat wij gezonde keus maken. En waar wij dat niet doen, gaat hij ons helpen prikkelen. Het is dus belangrijk dat wij alle vier de leefgebieden serieus nemen. Want anders hebben we een lekke regenton en het water stroomt eruit. En we hebben nog steeds zoiets van, ik snap het niet. Ik eet gezond, ik ben gezond, ik heb gezonde relaties, geestelijk leven is in orde. Maar nog gaat het niet goed. Mijn leven is lek. Er gaan dingen fout, hoe kan dat? Dat kan zijn omdat je financiën niet in orde zijn. En in orde bedoel ik dus dat ze niet zo geregeld worden zoals het Koninkrijk van God voorschrijft. Of aanzet. Dus het is bedoeld als hulp. Oh, jullie kijken niet uit, zien niet uit alsof je geholpen wordt. Laten we dan beginnen met de makkelijke. Lichamelijke gezondheid. Jongens, het is belangrijk dat je sport. En quinoa eet. Nee, dat is niet waar. Maar het kan zijn dat je je voeding moet aanpassen. Maar het is belangrijk dat je luistert naar je lichaam. Ik denk dat dit een van de belangrijkste lessen is die wij als mensen kunnen leren. Ons lichaam communiceert met ons. En gezondheid is dat wij weten wat ons lichaam communiceert en daarnaar luisteren. Soms hebben we daar hulp bij nodig, want we weten niet alles. Als ik iets heb, dan ga ik naar de dokter en zeg ik, joh, zou je me willen testen? Want ik heb het idee dat iets niet goed loopt in mijn, weet ik veel, hormoonstelsel. Of het zit niet lekker, wil je even testen? En dan test iets, zegt hij, nou, het ziet er top uit. Oké, dan moet ik iets anders zoeken. Maar het is belangrijk dat we luisteren naar ons lichaam, want ons lichaam communiceert met ons. Het is namelijk ontworpen om volledig gezond te zijn. Als dat niet zo is, communiceert hij met ons, zegt hij, het klopt iets niet. Het is belangrijk dat we luisteren en dat we keuzes maken om ons lichaam gezond te houden of te maken. En daar hoort misschien sport bij voor sommige mensen. Dus misschien is de preek nu al voldoende voor je. Ga sporten. Maar wat het belangrijkste is daarin, is niet alleen dat je bijvoorbeeld gaat sporten of gezond gaat eten of dat je gaat luisteren naar je lichaam, maar is dat je dat consequent blijft doen. En keuzes maakt die je helpen. Want ik weet, zeker op het gebied van lichamelijke gezondheid, is het niet allemaal onze keus. Ziekte overkomt ons. Soms hebben we botsingen bijvoorbeeld in het verkeer waar we niks aan kunnen doen. Het heeft niks te maken met deze vier gebieden, maar je hebt er wel last van. Het gebeurt in je lichaam. En dat zien we ook steeds in de Bijbel als het gaat over principes van God. Is andere dingen die van buiten afkomen, zoals onze zondige natuur of wat dan ook, die nemen niet af aan het principe van God. Dus je zegt niet, ik ben ziek geworden door iets anders, ik kan er niks aan doen, dus dit gebied geldt mij niet aan. Nee, die geldt dat misschien wel des te meer voor je. Maar ik weet heel goed uit eigen ervaring, dat als deze niet in orde is, als je lichamelijk niet in orde bent, dat het effect kan hebben op al deze leefgebieden. Een aantal jaar geleden kreeg Natanja plotseling allerlei zweren of aften in de mond. Echt grote plekken waarin ze eigenlijk niet kon praten, ze kon niet eten. Dat had een effect op alles. Zij was niet alleen ziek, maar op den duur werd onze relatie ook beïnvloed. Waarom? We konden amper praten. Het was niet gezellig, ze had constant pijn. Een van de dingen die wij graag doen samen is eten. Dat ging niet. Dus die momenten had je niet meer. Het had even invloed op onze relatie. Het had invloed op onze financiën. Waarom? Je gaat dingen doen of laten om maar te zoeken naar oplossingen of te investeren in medicijnen of wat dan ook. Het heeft invloed op al die dingen. Zo bedoel ik dat als één van die plankjes lek is, dan kan het je hele leven beïnvloeden. Het was belangrijk dat we daar bij stilstonden. We zeiden, oké, we kunnen hier nu op dit moment niks aan doen behalve ervoor bidden. We hebben er echt voor gebeden. We hebben laten zalven. Maar we hebben ook onderzoek gedaan. Wat kunnen we doen? En godzijdank hebben we een medicijn gevonden die helpt, grotendeels. En het is mooi, maar het heeft effect op je leven. Het is belangrijk dat je het serieus neemt, dat je luistert ernaar en dat je stappen neemt om gezond te worden of te blijven. Amen? Zijn die gezondheidsfreaks die hier blij van worden? Top. Echt gelukkig, die vrienden gemaakt. Het tweede gebied waarin je dus, dat was de eerste gebied van gezond lichaam, is belangrijk. Maak gezonde keuzes voor je gezonde lichaam als je healthy wil worden, als je healthy wil blijven. Het is Gods roeping voor ons, om ons lichaam als tempel te zien en op zo'n manier ook te gedragen. Het tweede wat heel belangrijk is, dat je gezonde keuzes maakt in je relaties. Gezonde keuzes maakt in je relaties. En ook hier is een deel van jouw relaties, heb jij niet gekozen. Als we het hebben over jouw familie, ik hoop wel je partner trouwens. Maar als we het hebben over je familie, heb je die bijvoorbeeld niet gekozen. Maar het is wel belangrijk om in die relaties wel gezonde keuzes te maken. Niet keuzes gebaseerd op pijn of afwijzing of verdriet of jaloezie. Maar keuzes vanuit het koninkrijk van God, vanuit gezonde basis. Ik weet dat ik geliefd ben en daar maak ik keuzes uit. Het is belangrijk om je vrienden op die manier te kiezen. In Prediker staat dit, Spreuken 4 vers 10 staat dit. Dat vind ik zo'n mooie tekst als we het hebben over vriendschap. En dat komt later nog een keer terug hoor, in een van de andere weken. Maar deze krijg je vast van me mee. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van hen beiden valt, helpt de andere hem weer overeind. Maar wie alleen is en ten val komt, is beklagenswaardig, is zielig. Want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Toen Adam geschapen werd, zei God iets heel belangrijks. Hij zei, het is niet goed dat de mens alleen is. En we betrekken dat vaak op een huwelijk, en dat is ook zo. Daarom maakte die Eva, om Adam te helpen. Maar het is in iedere relatie zo. God heeft ons niet ontworpen om alleen te zijn. Wij hebben mensen nodig. En we maken daar keuzes in. En het is belangrijk dat je keuzes maakt die jou helpen. Een vriend die dus naast jou staat, je valt en niet omhoog helpt, is geen goede keuze. En het is belangrijk dat je daar keuzes in gaat maken, verantwoordelijkheid in gaat nemen. Want God heeft bedoeld dat je mensen hebt die je verder helpen. Daarom zeggen we ook, ga naar een gemeente. Ga relaties aan met mensen in de kerk, omdat ze namelijk hetzelfde basis hebben als jij. En je omhoog kunnen helpen, kunnen zeggen, hé, je moet die kant op. Dat is wat Gods plan over jouw leven roept en ik help je die kant op en ik bid voor je en ik leid je daarheen en ik ga je helpen. Nee, wat je nu kiest is niet verstandig. De Bijbel zegt dat je moet vergeven. Doe dat. Het is verstandig voor je. Hou die wrok niet vast. Weet je, als iemand dat tegen je zegt, dan is dat een vriend. Ook al voelt dat niet fijn. Maar hij helpt je richting een gezond leven, gezonde relaties. En het geldt ook in je huwelijk. Is het belangrijk dat je keuzes maakt die je relatie gezond maken. Daarom doen we ook een marriage course. Zodat we je helpen om te weten wat de Bijbel zegt over het huwelijk. Zodat jij gezonde keuzes kan maken, zodat je daarvan de vruchten plukt. En je kinderen en de mensen om je heen. En het zijn keuzes die niet alleen de rest of your life gelden, maar die gaan generaties door. Eerste was je fysieke leven, de tweede was relaties en de derde is je geestelijk leven. gezonde keuzes maken in jouw leven met God is heel belangrijk. God die dwingt jou niet om dingen te doen. Is je dat wel eens opgevallen? Zou dat niet veel makkelijker zijn trouwens? Zou ik veel fijn vinden. Maar God die houdt zoveel van je dat hij je de vrijheid geeft om te kiezen. Om te kiezen over je eigen leven. Om zelfs om slechte keuzes te maken. Het grootste risico die God neemt is dat jij de keuze hebt om nee te zeggen tegen hem. Wat een liefde en een vrijheid is dat. Maar hij geeft jou de keuze om met hem samen te wandelen, om jouw leven te verbinden met hem of niet. Die keuzes maak jij zelf. We hebben het afgelopen maand gehad over je denken, over je maar eigenlijk over deze tekst in Spreuken 4 vers 23. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Want het is de bron van je leven. Je hart is wat je leven leidt. Het gaat over geestelijke dingen. We hebben toen gezegd van het hart bestaat uit je geweten, je gedachten, je wil en je emoties. Als je daarover waakt en je verbindt ze aan God, dan krijg je een gezond geestelijk leven. Als je het woord induikt, als je bidt, als je verbindt met mensen die God kennen, dan gaat je geestelijk leven groeien. Maar het begint bij gezonde keuzes. Zorg ervoor dat je geweten zuiver is en zuiver blijft. Dat zijn keuzes die jij maakt. Zorg ervoor dat je gedachten op dingen van het koninkrijk zijn gericht en niet op wat de wereld zegt. De Bijbel spreekt over wees gericht op wat goed is, wat heilig is, wat volmaakt is. Op Jezus gericht. En niet op wat de ander heeft, wat ze begeert te noemen. Of wat de wereld zegt wat je nodig hebt. Of wat de status is, of hoe je je voelt. Maar richt je gedachten op Jezus, op wat Hij zegt. Zorg ervoor dat je geweten zuiver is, je gedachten op dingen van het koninkrijk. Je wil onderworpen is aan God. Dat is een keuze die jij maakt. Jij bent regie over jouw wil. Je bent geen slachtoffer daarvan. Jij kiest wat je wilt. En je kunt ervoor kiezen om je eigen wil te volgen of die van God. Dat is een keuze die jij maakt. En dan pluk je zelf de vruchten van. En de laatste is, en misschien wel het meest spannende, controle hebt over je emoties. Dat je emoties niet je leven leiden, maar jij je emoties. Dat je tegen je emoties durft te zeggen, oh stop. Wacht even. Je laat me nu zo voelen, maar dat is niet terecht. Ik stop het en ik neem er regie over. Wij kunnen dat. Oh, dat is een bevrijding voor sommige mensen. Wij kunnen dat. Wij kunnen regie nemen over onze gedachten en onze emoties. We kunnen niet voorkomen dat ze opkomen, maar we kunnen wel voorkomen dat ze iets met ons doen. Wij leiden ons leven. En wij kiezen ervoor om dat gezond te doen of niet. Dus we hebben het gehad over je lichamelijke gezondheid, je relaties, je geestelijk leven. Oh, nu komen we bij de leukste. Je financiën. En zoals ik al zei, in de Bijbel wordt meer over daar gesproken, over geld en over hoe je omgaat met geld dan over de hemel. Jezus wist namelijk, God wist dat wij in ons leven grotendeels worden geleid of bepaald worden door hoe wij omgaan met onze financiën of hoe onze financiën bepalen wat wij doen. Want veel van ons lijden niet in onze financiën, maar worden geleid door onze financiën. Dat is niet hoe God het bedoeld heeft. God heeft het bedoeld dat wij leiding nemen over onze financiën. En ook hierin weet ik dat wij niet alles te zeggen hebben, dat het soms van buitenaf in ons leven komt waar we niks aan kunnen doen. Of dat een van deze andere gebieden kapot is gegaan en dat heeft effect op onze financiën. Ik gaf net het voorbeeld van ziek zijn, dat je heel veel financiën gaat naar herstel of naar medicijnen of naar hulpmiddelen. Maar het gaat ook in relaties. Als je relatie stuk is en je moet ineens naar alimentatie gaan kijken en het huis verkopen, het heeft allemaal effect op je financiën. Maar andersom is het belangrijk dat op het moment dat wij ook keuzes maken in onze financiën, dat het ons helpt om een gezond leven te hebben. En God spreekt daar veelvuldig over. Over gezonde dingen. En hier is het ook zo belangrijk. Waar ik mee begon in Spreuken. Is om dat vanaf begin af aan te leren aan een kind. Zodat hij de rest van zijn leven daar plezier in heeft. Zodat hij de rest van zijn leven daar profijt van heeft. Sommigen van ons hebben een ongezond financieel structuur. Omdat ons nooit geleerd is hoe het wel moet. Je hebt een voorbeeld gehad van mensen. Van je ouders of je voogd of wat dan ook. Die maar dingen uitgeven terwijl ze geen geld hadden. Steeds in de ellende zaten en je weet niet hoe je je eigen financiën op orde moet krijgen. En je voelt je slachtoffer van het geld, je haat geld. Dat het zoveel ellende brengt. En dat is niet hoe God het bedoeld heeft. God heeft geld bedoeld om ons te helpen. In de Bijbel staat niet dat geld het probleem, een wortel is van alle kwaad. Er staat geldzucht is de wortel van alle kwaad. Maar geld is bedoeld om ons te helpen. Is ons bedoeld om ons leven te verrijken. Om, zodat we dingen kunnen doen waar we beter van worden. Zodat we gezonde dingen kunnen kopen. Ik had met Natanja er van de week over. Zei ze werkt veel met gezinnen die het moeilijk hebben. En zei ze, wat zo frustrerend is, is dat gezond eten duurder is dan slecht eten. Verschrikkelijk. Zo heeft God het niet bedoeld. Maar het begint ermee, is dat je zelf je structuur gaat brengen in je financiën. En dat je je financiën gaat uitgeven, gebaseerd op gezonde, geestelijke koninkrijksprincipes. En wij leren dat onze kinderen vanaf het begin. Zij krijgen vanaf het moment dat zij salaris krijgen, dus zij, twee van de drie hebben een bijbaan en daar krijgen ze geld van. En elke keer als het salaris binnenkomt, gaan we met hun zitten. En in het begin deden we dat letterlijk en nu niet. Maar ze hebben het geleerd, want ze zijn oud en wijs en leren ontzettend snel. En wat we hun geleerd hebben is, op het moment dat er geld binnenkomt, dan gaan we nu beginnen met gezonde keuzes maken. Ook al verdien je maar een tientje. Want het gaat niet om geld, het gaat om het principe. Het gaat om leren, om een gezond fundament te leggen. Dus wat wij doen, is dat we beginnen met tienden. Maar daar kom ik zo nog op terug. Die is heel belangrijk. Dat is een wortelfundament. Nee, een wortelprincipe. Maar daar beginnen we mee, daar kom ik zo nog op terug. En daarna zeggen we, en nu gaan we sparen. Heel veel mensen hebben niet geleerd om te sparen. En sparen is een heel gezond geestelijk principe. Dat je namelijk weet dat je niet alles in je leven weet. En je de verantwoordelijkheid neemt voor ook de toekomst die gaat komen, waarvan je weet dat je niet weet wat er van buiten komt. En dat je daar nu al verantwoordelijkheid voor neemt. En niet zoals de maatschappij leert, geef maar gewoon uit. Sterker nog, geef maar uit als je het niet hebt. Betaal je het volgende maand wel terug. Ze komen er nu achter dat dat niet zo'n gezond principe is. En ze zijn zelfs bezig, begreep ik, om wettelijk daar iets tegen te organiseren. Dat jonge mensen vooral niet iets kunnen kopen wat ze nog niet kunnen betalen. De Bijbel heeft dat al lang uitgelegd. Geef alleen geld uit als je het hebt. En zorg ervoor dat je het geld hebt voor als het nodig is. Je kijkt namelijk vooruit. Jij regeert. En niet je financiën. Dus we zitten daar met en we zeggen, oké, 40% gaat sparen. Wow, dat is veel. Dat klopt, dat is ook veel. Maar het helpt ze om klaar te zijn voor als het er is. Want ik weet dat ook al zouden we het allemaal op een rekening houden, dat het de volgende week op is. Want zo werken tienerkoppies. Want ze zien iets nu en ze willen het nu. En dat is logisch. En wij volwassenen hebben dat ook. Alleen wij hebben geleerd om dat door schade en schande wat te temperen. Te zeggen, nee, het is niet verstandig om dat nu te doen. Maar je moet het vanaf begin af aan leren. En ouders, hier, ik moedig je aan. Ga er op zijn minst met je kinderen over spreken. Wij verplichten het ze. Ze hebben bij ons geen keus. En daar hebben we ook gesprekken over. Ja, dus als je wil weten hoe ze dat vinden, vraag het ze zelf. En dan gaan we, dus ik zei al van, we hebben het over sparen. Maar we beginnen met de meest belangrijke financiële principe. De meest belangrijke fundament van een gezonde financiën. En jongens, dat is tiende. Wij leren dat hier in leven en we zullen het elk jaar blijven herhalen. Omdat we zien dat mensen hun levens niet op orde zijn. En dat kan zijn door een van die andere drie, maar we zien het regelmatig terugkomen dat de financiën niet op orde zijn. Omdat ze gebaseerd zijn op wat we nu willen en niet wat we in de toekomst willen zien. Waarin mensen nu leven, of het nou uit zorg is of uit tekort, maar niet kunnen kiezen of durven kiezen op gezonde, fundamentele principes van de Bijbel, van het woord van God. En tiende is daar één van. En waarschijnlijk vraag je nu af, wat is tiende? Tiende is een principe. Tiende gaat niet om geld. God heeft geen geld nodig. De kerk ook niet. Het is niet iets wat wij bedacht hebben, zodat er lekker veel geld binnenkomt, zodat we leuke dingen kunnen gaan doen. Dat is een beetje een stigma wat erop komt. Oh, we zitten in een kerk, ze beginnen weer over geld. Geld is een principe wat God in de Bijbel legt om je te helpen om een gezond leven te hebben. En tiende is daar onderdeel van. Maar wat is tiende? Tiende is dit. Het staat in Romeinen 11 vers 16. Ik hoop dat je dit onthoudt, want dit is het hele principe van tiende. Het gaat hierover. Romeinen 11 vers 16 zegt, als een klein deel van het deeg aan God gewijd is, is al het andere van het deeg het ook. Als de wortel aan God gewijd is, zijn de takken het ook. En dit is het geestelijk principe. Is dat je zegt, ik krijg 100%, dat is je inkomsten. En ik geloof dat God voor mij zorgt. Dat doet hij door middel van bijvoorbeeld een baan of door inkomsten. En ik wil zorgen dat het allemaal aan God gewijd is. Dan zegt God, je hoeft me niet alles te geven. Als je 10% de eerstelingen aan mij geeft, is dat een geestelijke daad waarbij de rest van de 90 ook geheiligd is. Eigenlijk zeg je dit. Ik geloof dat God beter voor mij kan zorgen met 90% dan ik voor mezelf kan zorgen met 100. En waarom je ellende ervaart in je financiën is omdat jij aan het worstelen bent met 100%. En God zegt, laat mij het doen met 90. En je zult beter af zijn. En nogmaals, het draait niet om het geld. Geld is een middel, omdat geld ons hart raakt. De Bijbel zegt, waar je schat is, zal ook je hart zijn. En jongens, wij weten allemaal dat waar ons geld is, daar zit ons hart. En als ons geld raakt, raakt het ons hart. Daarom zitten sommige mensen hier heel ongemakkelijk. Want die voelen dat alsof er iemand aan hun geld zit. En dat is ook zo. God zegt, heb je mij zo lief dat je ook dat durft los te laten aan mij. En dat doe je door middel van tiende. Best samengevat vind ik, dat staat in Spreuken 3 vers 5 tot 10. En dan staat dit. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Weet je nog, we hadden het over je hart. Dat je op God vertrouwt. En dan staat er dit, vind ik zo mooi, steun niet op je eigen inzicht. En we lezen zo verder, maar hier hebben we al een conflict. Want ons hart is aan God onderworpen, dat willen we. Maar onze eigen inzicht zegt, ja, maar dan red ik de rest van de maand niet. En de Bijbel zegt dus, maar dat is dus waar je niet op moet vertrouwen. Vertrouw op het woord van God, op het principe van God. En je zal zien dat de omstandigheden daarin gaan volgen. En ik ken voorbeelden echt van mensen hier die daarmee worstelen en geworsteld hebben en keuzes hebben gemaakt en God heeft voorzien. En als ik ze vraag hoe dan, dan weten ze het niet eens. Vertrouw niet op je eigen inzicht. En dan staat er in vers 6, denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij de weg voor jou. Oftewel, richt je aandacht op wat God wil, op wat God aan het doen is en je zal merken dat je weg vanzelf recht wordt. Hij baant dan de weg. En dan zegt hij nog een keer in vers 7, blijkbaar hebben we het nodig om nog een keer te horen, dat we niet eigenzinnig moeten zijn. We moeten het niet allemaal zelf bedenken, denken dat wij het beter weten. Maar heb ontzag voor de Heer. Dat betekent dus dat je gelooft wat hij zegt en dat je het doet. En ga het kwaad uit de weg. En dan staat er, het zal je sterken als een medicijn. Oftewel, als je Gods wil volgt, als je Gods principes volgt voor een gezond leven, zal het je lichaam verkwikken. Zal het je leven verkwikken. Dan ga je merken dat God doet wat hij zegt. Want weet je wat de grootste vrucht is van tiende geven? Veel mensen denken meer geld. Misschien. Misschien gebeurt dat. Misschien is dat een gevolg daarvan. Ik ken mensen die dat echt hebben ervaren. Lees het boek van Jeff Letsmaar. Maar het grootste vrucht van tiende is vrede in je financiën. Vrede in je leven. Dat is het grootste vrucht van tiende. Wil je vrede hebben, ga Gods woord volgen. Het zal je sterken als een medicijn. Het verkwikt je lichaam. En dan staat er in vers 9 dit. Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst. En het woord beste, daar staat in de oorspronkelijke vertaling, de eerstelingen van je oogst. Je tiende. Dat is eersteling, het beste. Dus het eerste wat binnenkomt, zeg je mee, oké, Heer, ik heb alles ontvangen, maar het eerste gaat naar u toe, omdat ik weet dat u voor mij zorgt. En ik weet dat als ik u dit geef als eerbetoon, dat de rest geheiligd is en dat u voor mij zorgt. God heeft niks van je nodig. God heeft dit principe niet ingesteld voor hem. God heeft het ingesteld voor jou. En ik weet dat veel mensen zeggen, maar het is een oud-testamentische regel. Het is een wettische regel. En het klopt, het wordt in de wet genoemd. Maar het is niet een wettische regel, want het werd ervoor al lang gedaan. En het werd daarna ook gedaan. En Jezus spreekt er ook over. Het is een belangrijke regel waarin God ons wil helpen. De vraag is, wil jij geholpen worden? Ik geef je drie dingen die de tiende doen in jouw leven. De vrucht die je daarvan gaat zien. En de eerste is, tiende laat zien waar jouw prioriteit ligt. Tiende openbaart jouw hart waar jouw prioriteit ligt. Waar doet het het meest pijn? Daar ligt jouw prioriteit. En als jij wil dat je prioriteit bij God ligt, betekent dat je keuzes moet gaan maken. Je prioriteiten gaan verschuiven. En God gaat geven wat hem toebehoort. Een voorbeeld van het beloofde land. God zegt, ik heb voor jou een beloofde land. Tegen de Israëlieten zei hij, ik heb voor jullie een land van melk en honing en ik ga je die geven. Maar er zijn obstakels in de weg en als je naar mij luistert, zijn die obstakels geen probleem. En als je niet luistert naar mij, zijn die obstakels een groot probleem. En hij zei, maar het eerste wat je moet gaan doen, hij zegt, er komen 10 steden, die ga je allemaal innemen. Hij zegt, maar luister, de eerste stad, die is van mij. Daarom zei hij toen ze Jericho ingingen, je mag niks pakken, want alles is van mij. En één man deed het, en die had heel veel ellende. Het principe is, ik geef je alles, maar wil je mij daarvoor eren? En als je eert met 10, dan mag je genieten van 90. De eerste laat zien waar je prioriteit is. De tweede wat 10 doet is, het is een soort management trainingsprogramma noem ik het. God die geeft ons geld en die geeft ons eigenlijk, die kijkt naar ons en die zegt, wat doe je ermee? Ben jij een goede rentmeester, zegt de Bijbel. Ga je verantwoordelijk om met je geld, dan kan ik je ook meer toevertrouwen. Moet je Lucas 16 vers 11 maar lezen, daar hebben we nu geen tijd voor. Dan legt hij dat uit. Hij zegt, het gaat erom dat God test aan jou. Kun jij dit simpel principe aan, dan kan ik je meer van het koninkrijk geven. En meer van het koninkrijk betekent niet meer geld. Misschien wel, wie weet. Maar het betekent dat God jou meer kan toevertrouwen van wat hij in de wereld wil gaan doen door middel van zijn koninkrijk. Maar hij test je door middel van geld. Of je het leuk vindt of niet. En de derde is, 10 is een daad van geloof. Nogmaals, God is niet uit op je geld. God is uit op je hart. En het is een daad van geloof door wat je met je geld doet. En sommige mensen is dat geloof groter. Doordat ze nu zeggen, mijn maand is precies rond. En als ik nu een stap in geloof moet gaan nemen en 10 geven, dan is het eind van de maand is echt geloof nodig. En net als bij sporten heb je misschien de eerste maand spierpijn. Maar als je blijft doen, zul je merken dat God trouw is en dat hij voor je zorgt. En dat je na een tijd, aan het eind van de maand, meer over had dan daarvoor. Want zo werkt God. Hij zorgt voor je. En weet je, je ziet het avondmaal staan. En als je thuis zit, ik zou zeggen, pak even wat avondmaal. We gaan samen avondmaal vieren en je mag vast rondgaan. Want wat het mooiste is hiervan, is God vraagt ons niet iets te doen wat hij zelf niet gedaan heeft. De Bijbel noemt Jezus de eerstelingen van de doden. De eersteling onder de opgestanen. Sorry, niet de doden, maar de opgestanen. Daarmee bedoelt God, hij zegt, om de wereld te heiligen, om het hele deeg of de hele boom of alles de 100% te heiligen, offer ik het beste wat ik heb. Het eerste wat ik heb, mijn allerliefste zoon, offer ik, zodat de rest geheiligd kan worden. Het principe van 10e heeft jouw leven al gered. Op het moment als jij zegt, dat offer was ook voor mij. Op het moment als jij zegt, de beste die God gaf, namelijk Jezus, die was voor mijn plaats. Dan ben jij in Jezus geheiligd, zegt de Bijbel. Dus als je dat gelooft, dan geloof je al in het principe van 10e. Want nogmaals, het is een geestelijk principe die God voor heeft gedaan. Dat God zei, ik doe het je voor. Daarom is het ook een hartzaak en een zaak van geloof. Is dat je naar het offer van God zelf kijkt. Namelijk het lichaam van Jezus die verbroken werd voor jou. Dus ik wil vragen, als je hem hebt, hou hem dan even vast, doe hem samen. Nou, als je dat al hebt gedaan, een zegen heb je. Maar dit is het begin van een gezond leven. Is dat we kiezen voor Jezus. Is dat we kiezen voor het offer wat hij aan ons gaf. Want hij gaf hem voor jou. Voor de hele wereld. Dus hij heeft al voor jou gekozen. De vraag alleen is, wat kies jij? God die schrijft op een gegeven moment een keuze voor aan Mozes. Dan zegt hij, Mozes, je kunt 2 dingen kiezen. En die zegt hij ook aan jou. Die zegt, je kunt kiezen voor dood of voor leven. En dan zegt hij erbij, kies leven. Hij geeft het antwoord al. Hij zegt, kies leven. Ik heb voor jou een keuze. Je kunt zelf kiezen tussen dode praktijken of levend geloof. Je kunt zelf kiezen. Iedere dag kun je kiezen. God zegt, kies leven. Ik wil je helpen. En daarmee begint hij dus met zijn eigen zoon te geven. Misschien is er iemand hier die nog nooit Jezus heeft gekozen. Gezegd, ik kies ervoor om Jezus te volgen. Om te geloven in Jezus. Dat is een keuze die jij maakt. Je kiest namelijk wat je gelooft. En misschien is het de eerste keer dat je dit gaat doen. En als jij voor Jezus wil kiezen, dan nodig je gewoon uit om mee te doen met het avondmaal. Want het avondmaal is niet alleen gereserveerd voor alle heilige boontjes. Het is iedere dag, ieder moment opnieuw een keuze. Het zegt, Jezus, ik geloof. En daarmee gebruiken we de matzen. Ik geloof dat u uw lichaam voor mij gaf. Dat uw lichaam verbroken werd. Daarom hebben ze allemaal verbroken, als symbool. Uw lichaam is verbroken voor mij. In mijn plaats. En door mee te doen aan de avondmaal, accepteer ik dat en bevestig ik dat. En eigenlijk predik ik dat uit door te zeggen, ik geloof dat. Jezus, u bent voor mij gestorven. Ik begrijp het nog niet allemaal, misschien begrijp ik er helemaal niks van. Maar ik weet één ding, u bent echt en u bent voor mij gestorven. En ik accepteer dat. Dat is het avondmaal. En er staat in de Bijbel dat zijn lichaam werd verbroken voor ons, zodat wij genezing konden ontvangen. En genezing is niet alleen in je lichaam, niet alleen in je lichaam, ook in je lichaam, maar is in je heel je leven. Zijn offer was voldoende voor heel je leven. Dus ieder antwoord die jij zoekt in jouw leven, waar gebrokenheid is, heeft Jezus zijn leven voor gegeven en is te vinden in Jezus. Kwestie van zoeken. Heeft iedereen ondertussen... En ik bid dat op het moment dat je eet, en je hebt gezondheid nodig en genezing nodig, dat door de kracht van de Heilige Geest die in jou woont, dat je genezing ervaart. Dat je lichaam gehoorzaamt naar het offer van Jezus en zegt, ik ben volmaakt, ik ben genezen, ik ben geheeld. En dat bid ik ook voor je op het gebied van relaties en op het gebied van je geestelijk leven en op het gebied van je financiën. Dat God daar doorheen gaat werken. En hij gaf ook een beker bij het laatste avondmaal. Hij zegt, dit is het bloed van mijn verbond. Een nieuwe verbond geef ik jullie. En het is een verbond die gebaseerd is op genade en op liefde. En niet op werken. En als je het drinkt, dan zeg je daarmee, ik geloof in dat verbond. Ik geloof dat God voor mij gekozen heeft. En als ik kies voor Jezus, dat wij een verbond hebben samen. En dat die verbond ondoorbreekbaar is. En dat God doet wat hij zegt. En dat hij trouw is. Ik wil vragen, ik wil gaan staan als we samen afsluiten. We zijn er niet over tijd heen gegaan. Maar we sluiten even samen af. En waar ik je in wil uitdagen. Zoals ik al zei, dit gaat om gezonde keuzes maken. Dit zijn keuzes die jij maakt. En nogmaals, dit zijn keuzes die je maakt, niet alleen vandaag, maar dat je eigenlijk voorneemt om dat te blijven doen. Want anders heb je alleen morgen spierpijn en heb je niet het nut daarvan. Het is belangrijk dat je dat blijft doen. En ik weet dat God mensen heeft aangesproken en heeft gezegd, hey, hierop, op dit gebied van je leven, moet je gezonde keuzes gaan maken. Het wordt tijd voor een bekering. Dat betekent gewoon dat je het anders gaat doen. Dat je niet je eigen inzicht gaat volgen, maar het plan van God gaat volgen. En het is goed om dat uit te spreken. Om het zichtbaar te maken. En ik wil je uitnodigen om zometeen, als we gezongen hebben en mensen gaan naar buiten om koffie te drinken, dat als jij daar bent en je hebt keuzes gemaakt op dit moment, je hebt gezegd, ik ga me voornemen om het anders te doen. Ik ga me nu voornemen om het anders te doen, dat je naar voren komt. Gewoon even kort met ons over hebt en dat we je kunnen zegenen. Dat je het gewoon openbaar gooit en zegt, ik ga dit anders doen. En dan rust een zegen op. En dan gaan we voor je bidden en dan gaan we je helpen. En het is ook belangrijk nogmaals dat je mensen om je heen zoekt die je daarmee kunnen helpen. Dus leg het ook uit aan een vriend. Of zeg, hey joh, ik wil vanaf vandaag 10e gaan betalen. Oh, hoe ga je dat doen? Nou, weet ik niet, ik heb hulp nodig. Dus help, daag me ook uit. Want ik heb een vriend nodig dat als ik val, dat hij me omhoog helpt. En dat hij me de juiste richting op helpt. Ik heb jou nodig. Daarom hebben we ook connectgroepen. Dat we daarin verbinden. Dat we mensen om ons heen verzamelen. Die ons kunnen helpen de juiste kant op. Dat kan over ieder principe gaan. Ook al heb je nu gekozen om morgen quinoa te gaan eten. Daar rust ook zegen op. Het smaakt alleen niet, maar er zit wel zegen op. Maar ik wil met jullie samen bidden. En ik wil je uitnodigen om zo meteen naar voren te komen. Als je dat wil, als je een keuze hebt gemaakt. En als je op dit moment een keuze hebt gemaakt voor Jezus, kom dan ook gewoon naar voren. We gaan met je bidden, we gaan je helpen. Want we geloven dat God een plan met je leven heeft. Halleluja. Dank u wel, Jezus, dat u vol leven bent. Dat u uzelf gaf als eersteling voor ons. Zodat wij in u geheiligd zijn. Zodat wij alleen maar in uw deel hoeven te stappen, ja te zeggen en u te geloven en te volgen. En dan zijn we in ons leven geheiligd door u. Heer, u brengt ons bij de Vader. Door u heen mogen we naar de Vader toe. En mogen genieten van uw aanwezigheid. Hier, ook op dit moment hier. En ik bid jullie de zegen van God toe. Dat de kracht van de Heilige Geest die in jullie werkt, door blijft werken. Zodat je leven gezond is. Dat je healthy wordt. Dat je gezonde keuzes maakt. En dat je meer van Gods beloftes gaat zien in jouw leven. In Jezus' naam. Amen.